Zullen wij onze afhankelijkheid van de Heere betuigen? Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk van zijn handen. Er is genade voor u en vrede van God onze Vader door Jezus Christus onze Heer in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij samen zingen op Psalm 124.
Thank you.
zullen wij ons geloof belijden. Dat doen we met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis en een ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Opgevaren ten hemel. Van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. De vergeving der zonden. De wederopstanding van het lichaam. En een eeuwig leven. Amen. Laten we Psalm 86, de versen 1, 2 en 3 samen zingen. De vorige keer dat ik in uw midden mocht zijn, hebben we samen Jona 1, vers 1 tot en met 16 gelezen. Vanmiddag pakken we de draad bij Jona weer op met Jona 1, vers 17. En dan lezen we daarna de rest van hoofdstuk 2 er ook achteraan. Jona 1, vers 17 tot en met 2, vers 10. Jona, om de context nog even te schetsen. Jona, de profeet van God, die door God naar Nineveh is gestuurd en de andere kant op ging, een boot pakte. God stuurde een storm en Jona werd overboord gegooid op eigen aangeven. Dan is de storm stil. De bemanning van de boot, die bracht de Heer een slachtoffer en legt geloften af. Ze erkennen de macht van de Heer. En dan volgt vers 17. En de Heere beschikte een grote vis om Jona op te slokken. Jona was 3 dagen en 3 nachten in het binnenste van de vis. Toen bad Jona tot de Heere, zijn God, vanuit het binnenste van de vis. Hij zei: ik riep uit mijn benauwdheid tot de Heere en hij antwoordde mij. Uit de schoot van het graf riep ik om hulp. U hoorde mijn stem, want u wierp mij in de diepte, in het hart van de zeeën. Een watervloed omringde mij, al uw baren en uw golven sloegen over mij heen. En ik zei: verstoten ben ik van voor uw ogen, toch zal ik opnieuw aanschouwen uw heilige tempel. Water omving mij, bedreigde mijn leven, de watervloed omving mij. Zeewier was om mijn hoofd gebonden. Naar de diepste gronden van de bergen daalde ik af in de aarde. Haar grendels sloten zich voor eeuwig achter mij. Maar uit het verderf trok u mijn leven omhoog, Heere, mijn God. Toen mijn ziel in mij bezweek, dacht ik aan de Heere. Mijn gebed kwam tot u, in uw heilige tempel. Wie nietige afgoden vereren, verlaten hem die hun goede tieren is. Maar ik, met dankzegging zal ik u offers brengen. Wat ik beloofd heb, zal ik nakomen. Het heil is van de Heere. Toen sprak de Heere tot de vis en hij spuwde Jona uit op het droge. Dit is het woord van God. Zullen we samen bidden. Heer onze God, wij mogen u diep dankbaar zijn voor dat woord van u. Dat woord waarmee u naar Jona kwam. En dat woord wat ook naar ons toekomt als we uw woord, zoals we dat ook vanmiddag gedaan hebben, openen. Uw woord dat spreekt van redding voor weglopende mensen. Uw woord waarmee we onszelf ook een spiegel mogen voorhouden. Hoe staat het eigenlijk met ons ten opzichte van u? Uw woord wanneer u ons die spiegel voorhoudt. Uw woord dat dan spreekt van heil, van redding, zelfs als we tot het allerdiepst zijn gezonken. En wij bidden u vanmiddag, wilt u dat met dat woord zo tot ons spreken, zodat met ons gebeurt wat met Jona gebeurde. Dat we onszelf door u gered weten, dat we er diep van overtuigd zijn dat de redding van u, Heere, is. Het heil van u, Heere. En niet alleen het heil in zijn algemeenheid, maar ook het heil voor ons persoonlijk. Wij bidden u, kom met kracht zo door uw woord heen en werk met uw geest in onze harten. Dat wij niet anders kunnen dan ons overgeven aan uzelf en aan uw heil. En wat mogen we u loven en prijzen, omdat u een God bent die ons heil op het oog hebt. Die mensen wil geven, mensen zoals wij, dat we u kennen en door u gekend mogen zijn. U die de schepper bent van hemel en aarde en ook van ons leven. Wat is het een wonder dat we ondanks onze uitvluchten door u opgezocht worden en gered. Heere, wees zo met dat woord hier vanmiddag in ons midden, dat we dat herkennen, dat we ons eraan gewonnen geven, Of als dat in ons leven gebeurd is, dat bij elke vluchtpoging, elke nieuwe vluchtpoging u ons weer inhaalt. En we ons omkeren. Door u aangedreven. Om u weer te zoeken. Zodat we door u weer thuisgebracht worden. Daar waar we horen. Dicht bij u. Heere, zegen zo uw woord. Hier vanmiddag. Zo bidden we u in Jezus' naam. Amen. Er zal gecollecteerd worden. Wanneer we dat gedaan hebben. De collecten die zijn voor de kerk. De eerste collecte, de tweede collecte voor het werk van Stichting Vriedestimmen. En de derde collecte voor de ICF. Wanneer er gecollecteerd is, daarna zullen we samen zingen Psalm 69 vers 1 uit de bundel Weerklank. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, gasten in ons midden. Ik hou van bekeringsverhalen. Verhalen over hoe mensen door God gevonden worden. Van atheïsten die niet op zoek waren naar God en toch gevonden worden. Van mensen die gelovig opgevoed zijn, er half of helemaal afscheid van nemen en dan ontdekken dat God het daar niet bij laat zitten. Van mensen die een andere God vereren en ontdekken dat de God van Jezus Christus wonderlijk dichtbij en wonderlijk anders is. Geen verhaal is hetzelfde en altijd is het boeiend. Jona 2 is het verhaal van een bekering. Jona die aan het weglopen is van God en nu door God gered wordt. Jona 2 is misschien ook wel meer dan dat. Jona 2, zou je kunnen zeggen, gaat misschien ook wel over Israël als geheel. Dat Jona, een soort, en hoe God met Jona omgaat, een soort uitvergroting is van hoe God met Israël omgaat. Maar hoe dat ook zij, het is en het blijft een bekeringsverhaal. En daarmee een verhaal wat ons allemaal aangaat. Want ergens in je leven moet dit gebeuren. Dat je stopt met weglopen voor God en zijn genade. En dat je ervaart wat Jona heeft ervaren, dat er een God is die redt. En elke keer als je weer bij God vandaan loopt, moet dat weer gebeuren. Dat God je met zijn genade en met zijn liefde stilzet en inhaalt. Daar gaan we het vanmiddag met elkaar over hebben. Over bekering. En wat het is. En hoe je nou weet of je echt bekeerd bent. En nog een aantal vragen die ik steeds wel zal noemen. Maar we beginnen bij die eerste vraag. Wat is bekering? Letterlijk, het woord bekering betekent omkeren. Dat je eerst bij God vandaan loopt, met je gezicht de andere kant op, en je keert je om naar God toe. Dat is bekering. De Heidelberger Catechismus zegt dat bekering uit twee delen bestaat. Het afsterven van de oude mens, dat is de mens die voor zichzelf en zonder God leeft, en de opstanding van de nieuwe mens, dat is de mens die de genade van God heeft leren kennen en nu voor God wil leven. Het is een andere manier van hetzelfde zeggen. Je zou kunnen zeggen, dat is wat er hier met Jona gebeurt. Er gaat een ongehoorzame, wegvluchtende Jona de zee in. En hij zinkt en hij zinkt en met het zeewier om zijn hoofd bereikt hij in de buik van de vis de bodem van zijn bestaan, dood. De schoot van het graf in. Vers 2. En dan gaat het hier niet over leven na de dood, maar over de dood zelf. Geen enkele mogelijkheid meer. Het nulpunt van zijn bestaan is bereikt. Dat is waar Jona in de buik van de vis terecht is gekomen. De oude, ongehoorzame Jona sterft een wisse dood. En er staat een nieuwe Jona op die zegt, met dankzegging zal ik u offers brengen. Wat ik beloofd heb, zal ik nakomen. Het heil is van de Heere. Vers 9. Het is als een doop. De doop van Jona. Onder water, het rijk van de dood in en er weer levend uitkomen. Zoals Paulus dat over onze doop zegt. Met Christus sterven om met hem op te staan om een nieuw leven te leiden. Dat is waar bekering over gaat. Een dode Jona moet een levende Jona worden. Een vluchtende Jona, een door Gods genade ingehaalde Jona. Een verloren Jona, een geredde Jona. Een oude Jona, een nieuwe Jona. En wat met Jona gebeurt, moet met ons allemaal gebeuren. Dat is de eerste. Wat is bekering? Tweede vraag. Wanneer ben je bekeerd? Je kunt natuurlijk zeggen, ja, Jona, Jona was al lang bekeerd. Dit gaat helemaal niet over de bekering van Jona. De bekering waarmee iemand een kind van God wordt. Jona was al lang een kind van God, een ongehoorzaam kind. Dit verhaal gaat slechts over een dagelijkse bekering, zoals alle christenen heel wat keren van ongehoorzame wegen teruggeroepen moeten worden naar Gods weg. En soms gebruikt God daar rigoureuze middelen voor. Zoals hier bij Jona. Ja, dat zou kunnen. Dat is waar wellicht. Maar tegelijk, je eerste bekering en de dagelijkse bekeringen die daarop volgen, die verschillen weliswaar in de tijd. Immers eens moet de eerste keer zijn. Maar wat er in de bekering gebeurt, is bij de eerste keer dat je naar God wendt en bij de duizendste keer niet wezenlijk anders. Alleen op één punt, en dat is dit. Als God je eenmaal zover heeft gekregen, dat je je om hulp tot hem wendt, zoals Jona uit de buik van het vis roept, dan geeft hij je redding en een nieuw leven en hij zal zorgen dat het daarmee niet ophoudt. Hij zal je keer op keer redden. En hij zal ervoor zorgen dat je eeuwig bij hem thuis zult zijn. Je krijgt namelijk wanneer je tot God om hulp redt en bij hem je heil zoekt, dan krijg je namelijk een eeuwig leven. Geen tijdelijk leven. Dat je bij een volgende keer dat je wegglijdt of een misstap maakt, ook zo weer kwijt zou kunnen zijn. Nee, God is trouw en hij zal zorgen dat zijn weglopende kinderen altijd weer bij hem terugkeren. Al moet hij er de 99 schapen voor in de steek laten om dat ene schaap op te zoeken en het op zijn schouders te nemen en weer thuis te brengen. Dat wil hij de eerste keer doen, maar ook talloze malen daarna, net zo lang totdat je eeuwig bij hem thuis bent. Andere vraag is moet je ook weten wanneer de eerste keer was dat je zo door God thuisgebracht werd? Het antwoord op die vraag is denk ik nee. Je moet weten wie God is door Jezus Christus. En je moet net als Jona daadwerkelijk tot die God roepen, om hulp en om redding. En het liefst eerder dan wat Jona doet. En die God, bij wie jij om hulp en redding zoekt, die zal je dan redden. Want de God van Jezus Christus is een trouwe God die geen bidder laat staan. Dat is wat je moet weten. Dus even eenvoudig, als jij, en dat gebeurt soms met gelovigen, twijfelt of je wel een kind van God bent. Je weet dat je God nodig hebt. Je weet dat je Gods redding nodig hebt. Maar je twijfelt of God al zo reddend in jouw leven, in uw leven of in mijn leven, heeft ingegrepen. Zo dat je bij hem thuisgekomen bent. Als je daaraan twijfelt, wat moet je dan doen? Gaan graven in je verleden of je daar ervaringen of gebeurtenissen kunt opdelven waarvan je kunt zeggen, ja, dat was een bekering. Ik denk niet dat dat werkt. Want als je twijfelt, heeft dat geen enkele zin. Een twijfelende ziel zal natuurlijk ook elke bekeringservaring, hoe authentiek ook, in twijfel trekken. Nee, als je twijfelt of je wel echt een kind van God bent, Dan moet je iets heel anders doen. Dan moet je doen wat Jona hier in de buik van de vis doet. En dat is naar God roepen. Om hulp. Om Jezus wil. Red mij. Want ik ben in nood. Met mijn twijfels. Om hulp roepen tot God, net als Jona. En dan maakt het niet uit of dat nou de eerste keer is dat je dat doet, of de zoveelste keer. Want deze God, de God die we kennen in Jezus Christus, laat niemand staan die zo tot hem om hulp roept. Zoals God Jona redt hij mensen die tot hem gaan en bij hem hulp zoeken en redding. Voor eeuwig. En daar ligt je zekerheid. De echte vraag bij je bekering gaat niet over een tijdstip dat jij zou kunnen noemen. Maar het gaat over God. Spreekt God de waarheid? Als hij zegt dat hij geen bidder laat staan. Als hij zegt dat hij zoveel van deze wereld en dus ook van jou en van u en van mij houdt. Dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. En geloven. Je omkeren. Naar deze God toe en hem om hulp roepen. En die horen bij elkaar. Dat hoort allemaal bij elkaar. Dat is je vastklampen aan het woord van God wat van redding spreekt. Dat je redding belooft. En wie zich aan het woord van God vasthoudt, die kan niet verloren gaan. Want God spreekt waarheid. Of wou je in het gezicht van Jezus nog zeggen dat God niet van jou houdt en jou niet wil redden? En daarmee is denk ik voor wat betreft de bekering het belangrijkste wel gezegd. Je ziet het Jona hier doen, in hoofdstuk 2. Hij vlucht niet langer, kan ook niet. Maar hij keert zich om en hij roept God om hulp en God redt hem. Volgende vraag. Wat is dan een ware bekering? Maakt het dan niets uit, hoe je gelooft? En of dat echt is, of niet? Dat als je maar om hulp roept, als je maar wat woorden spreekt, red mij, dat alles dan plotseling allemaal goed is. Dat je bijna zou kunnen gaan denken dat het een spel met woorden is, een spel met religieuze woorden. Nou, dat is toch niet echt wat hier aan de hand is. Toch? Jona spreekt niet maar wat woorden. Jona zingt. Hij zingt en zingt in de buik van de vis. Water omving mij, bedreigde mijn leven. De watervloed omving mij, zeewier was om mijn hoofd gebonden. Naar de diepste gronden van de bergen daalde ik af in de aarde. Haar grendels sloten zich voor eeuwig achter mij. Vers 5 en het eerste stukje van vers 6. De roep van Jona is geboren uit werkelijke nood. Bekering is geen spel met woorden. Als ik maar de juiste woorden zeg. Maar het ontstaat wanneer iemand in de gaten krijgt dat hij of zij God nodig heeft. Werkelijk nodig heeft, zoals Jona. En om hulp begint te roepen. En het mooie van God is dat God ons wel een handje helpt om ons zover te krijgen. Kijk maar naar Jona. Bij bekering gaat het om je werkelijke situatie. Dat is belangrijk. Je werkelijke situatie. En niet om iets te noemen, niet bijvoorbeeld om je gevoelens bij die werkelijkheid. Ik zeg dat omdat we dat nog wel eens door elkaar halen. Onze bekering gaat niet over wat er met onze gevoelens gebeurt. Onze bekering gaat over wat er met ons gebeurt. En natuurlijk, daar horen gevoelens bij. Kan bijna niet anders. Opnieuw, kijk naar Jona. Hij zal zich beroerd hebben gevoeld voordat hij gered werd. En hij zal zich opgelucht hebben gevoeld toen hij gered werd. Hoewel, hij moet daarna wel naar Nineveh. En natuurlijk, Jona voelt van alles, gelukkig maar. Maar het is niet vanwege zijn gevoelens van nood en van zonde en van verlorenheid dat Jona roept en God hem redt. Maar het is om de nood zelf. Het is omdat hij gezondigd heeft. Het is omdat Jona dreigt verloren te gaan. Werkelijk. Daarom roept hij. Het is omdat God allang besloten had om Jona genadig te zijn. Dat hij hier gered wordt. Jona, in het Bijbelboek Jona, als je het Bijbelboek Jona doorleest, is op allerlei manieren als gelovige, zou je kunnen zeggen, een mislukking. Ook als je let op zijn woorden en zijn gevoelens. En toch redt God hem. Je zou best kunnen vragen, hoe zit het eigenlijk met de gevoelens van berouw bij Jona? Als je dat zou vragen en je zou het Bijbelboek Jona doorlezen, wat zou je dan eigenlijk zien? Of je zou kunnen vragen, heeft Jona voldoende zondebesef? Je zou er je vraagtekens bij kunnen zetten. Dat wordt ook wel gedaan, bijvoorbeeld bij vers 8 en 9. Jona is nog in de buik van de vis, hij bidt. En dan gaat het meteen alweer over de anderen. Wie nietige afgoden vereren, verlaten hem die hun goede tieren is. Maar ik, met dankzegging, zal ik u offers brengen. Wat ik heb beloofd, zal ik nakomen. Jona, die hier zichzelf tegenover de heidenen zet. En was Jona misschien even vergeten? Kun je je afvragen dat terwijl hij aan het zinken is, die afgoden vererende heidenen nu boven hem in de boot God aan het vereren zijn en geloften afleggen? En die afgoden vererende heidenen, die bleken eerder in hoofdstuk 1 meer besef van zonde te hebben dan Jona. Je zou ook de meer moderne vraag kunnen stellen. Hoe authentiek is het eigenlijk allemaal bij Jona? De taal waar Jona gebruikt in zijn gebed. Het is allemaal voor een groot gedeelte, zou je kunnen zeggen, geleend materiaal. Bekende geloofstaal gebruikt hij. En wij westerlingen kunnen onszelf nog wel eens vastzetten met de vraag, is het wel echt? Is het wel authentiek? Nou, de nood is echt. En de verlorenheid van Jona is echt. En zijn zonde is echt. Maar dat hoeft niet per se zo te zijn voor de gevoelens van Jona. Dat hoeft niet per se zo te gelden voor de manier waarop hij zich uitdrukt. Voor de manier waarop hij reageert op zijn nood. Hoe waar en hoe authentiek dat allemaal is, alleen God weet dat. Een ware bekering brengt je altijd bij de werkelijkheid. En die is niet geheimzinnig. Jona wist dat hij aan het vluchten was voor God. God moest hem alleen zover krijgen dat hij dat ook voor Gods aangezicht wilde weten. En zo is het ook met ons. Bekering gaat niet allereerst over onze woorden en over ons gevoel, hoewel dat er natuurlijk helemaal bij hoort. Maar bekering gaat allereerst over de werkelijkheid van ons bestaan. Ben ik aan het wegvluchten voor God? Bekering gaat over de werkelijkheid ook van de genade van God voor mensen zoals Jona, zoals ons. Bekering brengt je bij je werkelijke situatie. De volgende vraag is, hoe komt een mens zo ver? Het Bijbelboek Jona gaat over veel meer dan Jona, de losse gelovige die door God wordt gered van een wisse verdrinkingsnood op een nogal wonderlijke manier. Je zou zelfs kunnen zeggen, Jona, dat zijn wij op een bepaalde manier allemaal. Want zijn wij niet van die mensen die de neiging hebben om weg te vluchten van God? Terwijl we wel ergens weten dat geen zin heeft. En dat God je toch wel te pakken krijgt. Vroeg of laat. En is de Bijbel niet het boek dat ons verhaal na verhaal vertelt over hoe vindingrijk God en hoe volhardend God is in zijn genadige jacht op mensen? Ook als je hier vanmiddag zit, misschien wel voor het eerst in de kerk, en je bent niet gelovig. Het is niet uit te sluiten dat God nog eens merkwaardige dingen in je leven doet, waardoor je dat op een gegeven moment wel zult moeten toegeven. Deze God is mij met zijn genade te machtig geworden. Dan mag je hopen dat je het lot van Jona bespaard blijft. Maar als je maar lang genoeg wegvlucht, misschien moet God dan ook rigoureuze dingen doen. Ik heb een verhaal van een Franse jongeman, atheïst, Parijs opgegroeid. Had niks met geloof. Moest er ook niks van hebben. Vond mensen die geloofden maar belachelijk. Achterlijk. Hij kreeg een relatie met een Amerikaanse jonge vrouw die christen was. En de reden dat hij Bijbel is gaan lezen, is omdat het vanaf dat moment een van de doelen in zijn leven was om zijn vriendin van haar geloof af te brengen. Want dat vond hij maar lastig. Daarom ging hij Bijbel lezen. En op een gegeven moment besluit hij een, wat hij of hij zelf noemt, een soort van ongelovig gebed te bidden. Dat als God er is, dat hij dat dan ook maar aan hem moet tonen. En 2 weken later, deze jonge man was volleyballer, lange kerel. 2 weken later krijgt hij onverwachts een schouderblessure. Kan hij niet meer volleyballen. Maar heeft hij op zondagochtend wel tijd om naar de kerk te gaan. En dat doet hij. En na afloop van de dienst wil hij naar buiten lopen. En iets houdt hem tegen. En hij gaat weer terug. Begint een gesprek met de pastor. En dan valt er 1 ding in ieder geval bij hem een beetje op zijn plaats. Hij leefde altijd met de gedachte dat als je gelovig was, dat je dan niet helemaal goed bij je hoofd was. Maar er bleken mensen te bestaan. En die heel weldenkend waren. En toch gelovig. En dan op een avond, of op een dag, zit hij op zijn Parijse kamertje. In zijn leven was een zonde. Een zonde die zelfs ook voor, wat hij zelf zegt, atheïstische begrippen, iets was waarvoor je je ernstig moest schamen. Hij had het altijd weggedrukt. En op dat moment komt hij op het punt waar ook Jona in de buik van de vis terechtgekomen was. Aan de grond. En dan begint het hem te dagen waar Jezus voor moest sterven. En zo is die jongen tot geloof gekomen. Dat hoeft bij ons niet allemaal ook zo te gaan, of vergelijkbaar te gaan. God heeft talloze manieren om je zo ver te krijgen dat je de werkelijkheid van je verlorenheid zonder God onder ogen wilt komen. En dat je de werkelijkheid van de genade en de liefde van God door Jezus Christus onder ogen komt. En je hoeft ook niet te wachten tot het water je aan de lippen staat. Voor Jona was het ook beter geweest als hij had geluisterd naar de heidense kapitein in vers 6 van het eerste hoofdstuk en eerder was gaan bidden en zijn God aanroepen. Maar als je vraagt, hoe komt een mens nou zo ver dat hij zich gaat omkeren, dan is uiteindelijk het antwoord, het komt omdat God je wel zo ver weet te krijgen. Een laatste vraag. Wil God mij wel redden? Wil God mij wel redden? Dat is de laatste stap die we moeten zetten. En die we alleen kunnen zetten door degene die meer is dan Jona. Jezus. Je kunt namelijk zeggen, in Jezus Christus wordt God zelf Jona voor ons en meer. Waar Jona in de buik van de vis en waar het verhaal van zijn redding al wonderlijk is en vol van heerlijke goddelijke genade, voor als je je misschien wel zo in Jona herkent, bij Jezus wordt het allemaal nog wonderlijker. Daar is het niet een wegvluchtende profeet, maar daar is het in Jezus Christus God zelf, die komt om mensen op te roepen om zich te bekeren. Die niet wegvlucht. Die juist keer op keer de wonderlijke genade van God laat horen en laat zien. En dan ondergaat hij, Jezus, het lot van Jona. Jezus zinkt nog dieper. Jona zinkt totdat hij bijna stikt. Tot de bodem waar de bergen oprijzen. Jezus zingt en hij zingt en hij stikt wel. Aan het kruis. Want dat is hoe mensen sterven bij een kruisiging. De verstikkingsdood. Jona wordt gered. Maar jij vraagt je af, u vraagt zich misschien af. Wie zegt mij dat God mij ook wil redden? Het antwoord vind je bij Gods laatste en definitieve woord daarover. Jezus Christus. In Jezus Christus zet God nog een stap verder. En dan ligt het grote geheim van het Bijbelboek Jona op. Jona wil zich eigenlijk helemaal niet bekeren en hij wordt toch bekeerd. God krijgt hem zover. Maar als je dan naar zijn gebed kijkt, dan is dat op een bepaalde manier ook een beetje een merkwaardig gebed. Het lijkt wel alsof hij in zijn gebed, zodra hij begint te roepen, ook al gered is. En je kunt daar wel het een en ander over zeggen, over de werkwoordsvormen die daar in het Hebreeuws gebruikt wordt. Je kunt ook zeggen, het is achteraf opgeschreven, want Jona zal echt niet met zulke zinnen in de buik van het vis, van de vis hebben gebeden. Maar zelfs dan nog, hè? Jona begint in zijn gebed eigenlijk meteen al met zijn redding. En daarna beschrijft hij ook zijn ellende. Niet ellende, verlossing, dankbaarheid, maar verlossing, ellende, dankbaarheid. Die gaan in het gebed van Jona door elkaar. Midden in de buik van de vis heeft Jona het alweer over de tempel. Daar waar verzoening plaatsvindt. Het is alsof de redding van Jona er al lang is terwijl Jona in de vis zit. Nog voordat Jona zich bekeert is de redding van Jona er al, zo lijkt het. En dat is de stap die God in Jezus Christus ook daadwerkelijk voor ons gezet heeft. Uiteindelijk is dit het geheim dat door het Bijbelboek Jona heen naar ons toe komt. In Jezus Christus is God voor ons als het ware Jona geworden. In Jezus Christus is het God die tegen ons zegt dat bekeringsproces van zinken en sterven en opstaan. Ik doe het voor jullie. Om het met de woorden van Paulus te zeggen. In de doop delen we in de dood van Jezus. Om ook met hem te leven. In Jezus Christus zijn we de dood al ingegaan. Zoals Paulus dat in Romeinen 5 zegt. Want toen wij nog krachteloos waren, is Christus op de bestemde tijd voor goddelozen gestorven. Vers 6 en vers 8 van Romeinen 5. God echter bevestigt zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Als je jezelf de vraag stelt, zou God mij wel willen redden? Zoals hij Jona redde, dan is het antwoord, kijk naar Jezus Christus. En daar is je redding al. Dat maakt alles anders. Dat is ook de kracht van het evangelie. Het is niet langer een vraag die jij moet stellen, die u moet stellen. Wil God mij wel redden? Of wat moet ik daarvoor doen? Maar het is een vraag van God, van Jezus Christus, aan u en aan jou en aan mij geworden. Laat jij je met God verzoenen. Want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij God voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. God heeft Jezus voor ons tot zonde gemaakt. Hij is een soort Jona voor ons geworden, zodat wij rechtvaardig voor God konden worden. Hoe hardleers of hard of onbekeerlijk of kwaad je ook mag zijn, je hoeft nooit te denken dat God je niet zou willen redden of dat God je niet zou kunnen redden. Dat is het evangelie. In Jezus Christus, hij is gekomen voor zondaars om hen te redden. Laat je met God verzoenen. Door geloof in Jezus Christus. Door Jezus is dat de vraag geworden. Niet, zou God mij maar wel willen redden, maar laat jij je met God verzoenen om wat Christus al gedaan heeft. En als je daar in geloof op antwoordt, dat wil zeggen, als je je daaraan vastklampt, aan dat woord van verzoening, aan dat heil, aan die redding die we buiten onszelf in Jezus Christus vinden, dat heil dat verkondigd wordt, als je je daaraan vasthoudt, dan ben je gered. Dat is je redding. En daar ligt je zekerheid. Want zo wil God in Jezus Christus ook naar u en naar jou en naar mij toekomen. Dat is Gods woord. En daar hoeven wij dus niet aan te twijfelen. Amen. Laten we Psalm 130 met elkaar zingen. Laten we bidden. Heer onze God, we willen u loven en prijzen om de God die u bent. De God die zo volhardend is om weglopende mensen door uw genade thuis te halen, zoals u dat met Jona deed. En zoals u, als we het vervolg van het Bijbelboek Jona lezen, nog zoveel geduld hebt met Jona. Zoals u, zoals we in het hele Bijbelboek Jona mogen zien, zoals u een hart hebt voor verloren mensen. Heidenen in een boot en heidenen in de grote stad Nineveh. En dus ook voor mensen waarmee wij samenwonen hier in Utrecht en omgeving. We willen u prijzen om hoe diep u in uw liefde bereid bent om te gaan, om mensen zoals wij te redden. Dat u in Jezus Christus naar ons toe kwam en diep onze dood en onze ellende en onze verlorenheid inging, zonk, tot in de dood. Om ons te redden. Om ons te geven dat we in een nieuw leven met u, Heere Jezus Christus, mogen opstaan. Heere, geef dat we ons vastklampen aan die redding. Geef dat we in Jezus Christus ontdekken wie u voor ons bent. Geef dat we daar onze zekerheid vinden, bij u, Heere Jezus. Wat is dat heerlijk. Om aan u, Heere Jezus Christus, te mogen ontdekken wie u, God, de drie enige, voor ons is, bent. Heere, geef dat woord van uw genade, dat woord van verzoening dat naar ons toe komt en dat ook vanmiddag uit het Bijbelboek Jona naar ons toe kwam. Geef dat wij dat woord van verzoening met een gelovig hart beamen. Ja, zo is het. Zo bent u. En zo bent u ook voor mij. Dank u wel dat daar ons hart bij u, Heere Jezus Christus, rust mag vinden. Eeuwige rust. Ondanks misschien onze pogingen die we nog hebben, onze neiging om steeds weer bij u vandaan te lopen. Heere, geef dat we onze vluchtpogingen opgeven. En ons verheugen in uw genade die kinderen thuis had. Wilt u zo met ons meegaan. Met uw genade ook deze week in. Om ons daaruit te laten om ons daaruit te laten leven. Om dat tot vreugde in ons hart te maken. Die overloopt. Ook naar mensen om ons heen. Heere, werk zo met uw Heilige Geest in onze harten. Dat we uw genade omarmen. En dat u, waar u die genade ook uitdeelt, ook ons daarvoor kunt gebruiken. Heere, we bidden u vanmiddag in het bijzonder voor het werk dat zuster Esther zal gaan doen. We bidden u dat wat ze zal gaan doen, vrucht mag dragen. De vrucht van uw genade. Voor verloren mensen. Voor mensen die verzoening nodig hebben. Verzoening met u. En ook verzoening met elkaar. Heere, zegen haar in het werk dat ze gaat doen. Bescherm haar, bewaar haar. En geef dat ze in al haar werk mag rusten in uw genade. Dat ze zich door u gedragen mag worden. En geef dat we als gemeente biddend om haar heen mogen staan. Heere, zend uw geest zo in deze gemeente. Bij de Amstragers en bij alle gemeenteleden. Hier in de Matthäuswijk en ook in de ICF-wijk. Dat evangelie van u, dat van dode mensen levende mensen maakt. Dat we dan mogen zien wat voor nieuw leven dat teweeg brengt. Heere, schenk steeds opnieuw nieuw leven waar dood is. Schenk vergeving waar schuld is. En schenk dat mensen gevonden worden door u waar ze verloren zijn. Zo bidden we u in Jezus' naam. Niet omdat wij dat verdienen, maar uit genade. Amen. Als laatste lied zingen we Psalm 96, de versen 2 uit en 8 uit de bundel Weerklank. Ontvang de zegen van God om daar deze week mee in te gaan. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u. Amen.